Want nu is alles heel inauthentiek en nu is alles IKEA en nu is alles... Ah. En door deze foto's te maken, die tijdloos waren, en het was een beetje moeilijk om te weten, oké, maar waar komen ze vandaan en welke tijd en wie zijn deze mensen? En dat was eigenlijk voor mij om een manier te denken, nou, dit is dus altijd zo geweest, waarschijnlijk. En nu komen we dus eigenlijk in een nieuwe tijdperk.
Waar je...
Door AI kun je een beeld fotografisch maken die helemaal niet eens een foto is geweest. En daar kun je dus hetzelfde proces ingaan. Daar kun je nog steeds naar het verleden kijken, maar dan met de ogen van alles wat we ooit gemaakt hebben. Dus dat vind ik ook interessant. Voor mij is het allemaal een manier, verschillende manieren om deze tijdsmachine van fotografie te gebruiken.
Dit is de podcast Iedereen maakt foto's van Flowerdeals, waarin ik, Anne Bloemendaal, op zoek ga naar de waarde van de fotografie. In deze aflevering praat ik met kunstenaar Louis Certoux over de beperkingen van fotografie, over de nostalgische waarde en hoe fotografie in al haar verschijningsvormen Louis inspireert. We hebben het over de verwachte waarheid. We praten uitgebreid over AI-gegenereerde beelden en hoe we met elkaar door alles te optimaliseren ons steeds meer beperken. Want ondanks onze toegang tot de hele wereld en wat daar gemaakt en gedacht wordt, ziet Louis dat we ons gaan beperken tot 7 lampjes. En we hebben het over de door fondsen vereiste doelmatigheid in de kunst. Is het dan nog wel kunst als het een doel moet hebben of een oplossing moet bieden? We eindigen terug in de tijd met een toevallige eigen camera obscura door een gaatje in het slaapkamergordijn. Alle relevante links naar het werk van de genoemde Pierre Gilles en van het werk van Louis staan in de show notes. Hey Louis, wat ontzettend leuk dat je hier bent. Welkom. Mijn eerste vraag is altijd, kan je mij jouw werk beschrijven?
Nou, de meeste mensen kennen me van mijn schilderijen nu. Dat zijn hele theatrale schilderijen met zwarte achtergronden. En die zijn gebaseerd op fotografie dat ik vind uit archieven. Maar eigenlijk heb ik een carrière waar ik van alles heb gedaan, vooral in de theaterwereld. Ik ben begonnen als adverteerder voor de culturele industrie, posters maken voor theater. Ik maak nog steeds de paradeposters, daar kennen heel veel mensen mij ook van. Ik ben 10 jaar lang fotograaf geweest voor theater ook. Nou, en alles wat ik doe heeft een relatie met fotografie, dus daarom heb ik de eer dat ik uitgenodigd ben hier.
Want in je opleiding heb je wel gefotografeerd?
Nou, de opleiding voor autonome kunstenaar is heel chaotisch. En ik toevallig had heel veel interesse in fotografie, maar het is niet per se dat dat een eis was. Maar vanaf het begin had ik een enorme soort van gevoel voor de nostalgische kant van fotografie. Ik vind een camera is een soort nostalgieautomaat. Want hoe ik het zie is, precies op het moment dat je dit soort van momentopname neemt, dat wat je hebt gevangen is meteen weg. En het is alleen maar een kwestie van tijd, van hoeveel afstand er wordt gecreëerd tussen jou en dat moment. En dat is inherent eigenlijk de nostalgie in aan zich. Dus daar ben ik mezelf enorm in gaan verdiepen. Er was een grap ooit dat ik hoorde. Iemand zei ooit, ik vind het zo dom hoe mensen lachen op foto's. Op oude foto's zijn mensen dom aan het lachen en ze weten niet dat ze al dood zijn. En toen dacht ik, oh ja, dat is 100% hoe ik er naar kijk ook. Ik wilde al de hele tijd op foto's kijken met het geweten, ik ben inmiddels overleden. Maar ik wilde altijd kijken in foto's, als ik op de foto sta, als met een geweten, oh, jij kijkt waarschijnlijk vanuit een punt in de toekomst en ik ben al lang weg. En dat vond ik heel, heel erg mooi.
Ja, want dat is wel heel erg eigen aan de fotografie. Op het moment dat de foto wordt gemaakt, is het moment voorbij.
Fotografie en radio, toch? Want wat we nu doen is ook hetzelfde. En ik vind ook een soort tijdsmachine. Ik kan vandaag even hoi zeggen tegen mezelf. Over 20 jaar, als ik dit luister. En ik denk daar de hele tijd over na. In mijn huidige werk als schilder, kunstenaar. Alles wat ik maak gaat over hoe kijken we hier naar over 20 jaar. En hoe verandert die afstand de manier hoe we kijken naar iets. Het is niet alleen maar de nostalgie, maar ook een bepaalde herkenning voor de dingen die niet veranderen door de tijd heen.
Hoe bedoel je dat?
Ik denk dat we heel snel in een soort van balletje kunnen blijven draaien met de huidige problemen van de wereld. Nou ja, je hebt altijd een cyclus natuurlijk, elke 100 jaar of wat dan ook, dan heb je verschillende dingen die we herkennen ook als een soort van terugkomende dingen van de mens of zo. Maar ik vind het ook interessant dat als je naar foto's van 150 jaar geleden kijkt, dan zie je bepaalde details of bepaalde dingen die heel erg mens-eigen zijn. Niet alleen maar in een blik van iemand, maar ook dingen die wij bijzonder vinden. Of, nou ja, dan heeft een kindje een bloemetje vast. En dan denk je, oh ja, zoiets simpels en kleins. Dat blijft gebeuren door de geschiedenis heen.
En dit is eigenlijk jouw fascinatie met de fotografie. Maar je vindt fotografie ook heel erg beperkend. Er moet altijd een soort van waarheid in zitten.
Nou, er is een interessant instinct dat inslaat als we naar een foto kijken. En dat is dat, we hebben dat gezegd van zien is geloven. En ik denk dat dat niet waar is inmiddels. Maar het is wel een instinct dat we hebben. Het is al een soort van wired in je hersens werking. Als we naar een foto kijken, het is, nou ja, ik begon met geanceneerde fotografie en collages, maar dan op een manier dat het allemaal hyperrealistisch gefotoshopt aan elkaar was. En het viel me op dat dat een heel frustrerend pad bleek te zijn als kunstenaar, want we nemen alles wat fotografisch is, we nemen alle details voor lief. Dus we denken, oh, dat was er toevallig al. En op het moment dat je een kunstmatige landschap in elkaar zet en je zet er een vogeltje neer op een bepaalde specifieke plek en je zet er een maan neer op een bepaalde specifieke plek en een persoon op een hele specifieke plek in je compositie. Het is niet zoals een tekening of een schilderij of dat soort dingen dat je denkt, oh, hier is er een beslissing over genomen. Nee, je denkt, oh, hij had heel veel geluk. De foto was gemaakt en toen was die toevallig al zo.
Waardoor dus eigenlijk ook een foto altijd door die blik van waarheid en ja, ook de imperfectie, dat ligt dan aan de foto en niet aan de keuze van de fotograaf.
Het is een gevaarlijke manier van denken eigenlijk. Want, nou ja, van de ene kant, het is begrijpelijk. Daarom hebben we documentaire fotografie, wat ik enorm waardeer. Maar fotografie is niet inherent de waarheid. Het proces van een foto maken, je hebt mensen die momentopnames vangen en je hebt mensen die beelden opbouwen. En soms zit er een vage lijn tussen, eigenlijk. Er zijn ook controversies geweest van mensen die nieuwsfotografie hebben bewerkt om bepaalde gebeurtenissen op een foto net iets duidelijker te maken, bijvoorbeeld. En dan zijn er allemaal gesprekken over hoe waar is waar we naar kijken. Dat we denken automatisch, oké, je kijkt hier naar een bepaalde soort van echt waar gebeurde verhaal. En toen ben ik een beetje ingedoken in kunstenaars die extreem kunstmatigheid beheren. Dus je hebt bijvoorbeeld de kunstenaarsduo Pierre en Gilles. Dat zijn twee Franse fotografen dat extreem uitbundige homoerotische beelden maken. Maar alles is een grote kermis van kleur en kunstmatigheid, toch? Alles is heel erg nep.
Ja, alles is ook heel erg veel.
Heel erg veel en het is heel erg duidelijk wat er precies gedaan is om de foto te laten realiseren. Dat vind ik ook heel mooi, want dat is het vieren van de maakbaarheid van een beeld. Dus van die kant heb je de meest duidelijke vorm van beeldmaking dat er is.
Voor jou gaat het heel erg over de maakbaarheid van een beeld. En dat kan wat jou betreft ook in fotografie zitten. Jij hebt mij ook een keer verteld dat je je rolbestanden weggooit. Want de bewerkingen, dat is waar het om gaat. En het gaat niet om de echtheid.
Ik geloof een beetje in de chaos van het maken van een foto. Dus ik maakte 700 foto's. En ik bemoeide me niet met wat ben ik precies aan het vangen. Dat was eigenlijk alleen maar raw material, zeg maar. Daar begon ik mee pas aan de slag toen ik op de computer kwam. En toen ging ik op zoek naar bijzondere dingen die ik misschien helemaal niet eens had gezien tijdens het maken van de foto's.
Dus eigenlijk de foto aan zich werd voor jou een nieuwe werkelijkheid.
Ja, precies. En dat is eigenlijk ook een veld. De foto zelf wordt een veldje waar ik in rond kan rennen. Dat is je nieuwe beperking. Zo van, dit is wat we hebben qua beeld. En dan was het spelletje, oké, maar werkt dit beter? Zie ik iets? Dat is de eerste vraag. Zie ik iets? Nou, in de 700 foto's, dan nam ik de meeste gooide ik weg. En dan had ik 150 waar ik wel iets zag. En dan begon ik heel langzaam te zoeken. Oké, nou hier zie ik een interessante blik. Hier zie ik een gekke hand. Hier zie ik dit of dat. En dan verander je de compositie met dingen eruit knippen. Zodat de compositie het meest dat ding naar voren brengt. Maar daarna ook dingen zoals, nou, moet er kleur komen, moet er meer contrast, wat dan ook. En, maar dat deed ik op een extreme manier. Tot het punt dat het bijna niet meer fotografisch was aan het einde. Het is misschien wel een beetje een fotografische eigenschap wat je erover houdt. Maar ik zeg het meer als een soort van rare fotografische illustratie misschien.
Ja, want je gebruikt het ook wel om terug naar een nostalgische tijd te gaan.
Ja, het was ook een beetje dat spelletje van, ik zag hele mooie beelden van het verleden. Ik zag die leukste kunstenaarsfeestjes van het verleden. En het deed de hele tijd een beetje denken dat onze leven vandaag de tijd heel inauthentiek en saai is. Maar door het namaken van dit soort uitstraling van elke bepaalde tijd of dit soort momenten of een bepaalde energie, kwam ik erachter, oh nee, dit is ook gewoon het werk van het fotograaf geweest toen, in de jaren 60 of zelfs in de jaren 20. Er zijn bepaalde manieren om momenten te vangen. En waar je naar kijkt is eigenlijk naar iemands bril en naar iemands point of view, zeg maar, en hoe dat de werkelijkheid verandert. En dat is ook een manier voor mezelf om een beetje de FOMO dat je altijd blijft overhouden aan, ja, misschien heb ik de allerzijdste tijdperk meegemaakt. Dat was altijd een beetje een gevoel van, oh nee, zit ik nou in de allersaaiste, lelijkste tijdperk? Want nu is alles heel inauthentiek en nu is alles IKEA en nu is alles, ah. En door deze foto's te maken, die tijdloos waren, en het was een beetje moeilijk om te weten, oké, maar waar komen ze vandaan en welke tijd en wie zijn deze mensen? En dat was eigenlijk voor mij om een manier te denken, nou, dit is dus altijd zo geweest, waarschijnlijk. En nu komen we dus eigenlijk in een nieuwe tijdperk, waar je door AI kun je een beeld fotografisch maken die helemaal niet eens een foto is geweest. En daar kun je dus hetzelfde proces ingaan. Daar kun je nog steeds naar het verleden kijken, maar dan met de ogen van alles wat we ooit gemaakt hebben. Dus dat vind ik ook interessant. Voor mij is het allemaal verschillende manieren om deze tijdsmachine van fotografie te gebruiken.
Want jij kijkt naar AI hetzelfde als dat je naar oude foto's kijkt. Het is ook een bron van inspiratie waar je een nieuwe maakbaarheid op los kan laten.
Ik denk dat ik het zou vergelijken met een tekening eerder dan met een foto. Ik zie het als een vormkeuze. Dus je hebt, laten we maar zeggen, een idee. Je wil een boom neerzetten op een beeld. En je kan het doen met potloodtekening. Je kan het schilderen met olie. Je kan het, en dat is dan de stijl van een tekening, de stijl van een schilderij. Je kan het een foto van maken. Dat is de stijl van een foto. Maar de stijl is nu dus ook technisch beheerbaar door AI. Nu kun je dus niet meer een opname van een boom maken, maar het idee van een boom neerzetten met AI. En dat vind ik dan weer heel interessant. Want tot nu toe zijn er heel veel discussies over auteursrechten en dat soort dingen, maar ik ben veel meer geïnteresseerd in het feit dat AI heeft gekeken naar en mensen bijvoorbeeld. Hij heeft gekeken naar miljoenen mensen. Dus op een gegeven moment zou je met de regels van theater bijvoorbeeld, als een regisseur, kunnen zeggen, nou, ik wil dat je, nou, we hebben een man en ik wil dat je depressief wakker wordt. En even kijken hoe dat eruit ziet. Wat denkt de machine dat depressief is? Ja, hoe ziet dat eruit en wat zijn die acties? Ik heb heel veel naar theater gekeken en ik heb heel veel naar dans gekeken. Dus ik ben heel gefascineerd over hoe we dingen communiceren met onze lichaamstaal en met bepaalde manieren van beelden neerzetten. Dus ik vind dat heel interessant om te kijken wat er gebeurt als je de machine regisseert op de manier dat je een acteur zou regisseren.
Als je de machine regisseert om depressief te zijn of te laten zien, geeft dat dan een verrassing of is dat eigenlijk wat je zelf al wel had verwacht?
Nou, het is altijd verrassend. Want ik gebruik heel vaak Midjourney om ermee te experimenteren. En ik heb ook een hele specifieke stijl van weergave van fotografische beelden. Ik merkte dat ik heel erg op zoek was naar de meest neutrale vorm van fotografie. Maar dat is eigenlijk al de hele tijd. Ik vind voor mijn schilderwerk een neutrale vorm van fotografie heel belangrijk, want dan kan ik mijn eigen sausje erop doen. Dus ik wil eigenlijk alleen maar weten hoe dingen eruit zien. En dan kwam ik snel achter dat fotografie uit 1890 het meest neutrale is, want we hadden geen manier om ermee te spelen. De camera's waren heel erg groot en onhandig en mensen waren heel erg onbewust van wat er aan de hand was. Maar het grappige is, AI kan dat heel goed namaken. En met dezelfde uitstraling van onbewustzijn, want hij heeft zoveel gezien, die machine. Dus dan ben ik heel erg benieuwd naar, laat me zien wat het is om verdrietig te zijn. En dan krijg je vier verschillende opties. En natuurlijk zijn misschien drie van die opties Nou ja, waar je in theater zou zeggen, nou, het is heel tuttig spelen als acteur. Maar ineens krijg je eentje die heel bijzonder is en compleet onverwacht. En uiteindelijk is het hetzelfde als bij een normale fotoshoot. In een normale fotoshoot heb je 50 foto's en ineens heb je dan eentje tussen wat je denkt, oh, dit is even wat anders. Maar ik ben niet op zoek naar de werkelijkheid. Ik ben op zoek naar een idee die gebaseerd is op een bepaalde waarheid. Maar dat waarheid is niet per se de visuele waarheid waar we naar kijken. Maar misschien een idee over de mens of een relatie tussen.
Ja, dan ga je toch ook afvragen van wat is er dan nog waar?
Ja, en dat is ook het interessante van deze tijdperk. Want jij en ik hadden het al heel vaak over dat we hebben dus 100 jaar deze fantastische tool gehad, fotografie. Dat deed ons voor het eerst denken, oké, we kunnen een opname doen van feiten. En die kunnen we ook gebruiken als bewijs voor legale kwesties of voor criminele onderzoeken, dit soort dingen. Er zijn fantastische foto's over voor criminele onderzoeken bijvoorbeeld, echt van 100 jaar geleden en dit soort dingen.
En dan was het echt, dan was dit de...
Dan was het waar, ja. En dat werd ook in kort, dan werd het zo getoond van kijk, dit is wat er gebeurd is en dit is zo en zo gevonden. En je had advocaten met foto's in hun handen van oh, kijk dit, kijk dat. En die tijd is nu afgelopen. Maar dat deed me ook denken aan, ja oké, dan kunnen we denken, oh nee, gevaarlijk, wat gaan we nou doen? En nu kunnen heel makkelijk fraudes gepleegd worden, wat dan ook. Maar koningen van 200 jaar geleden hadden dit niet. Ze hadden wel hun eigen manieren om achter te komen wat wel waar was en niet.
Hoe bedoel je koningen?
Mensen van het verleden tijd, als ze een onderzoek moesten doen, mensen van het verleden tijd echt, laten we maar zeggen, 500 jaar geleden.
Die wisten ook wel wat waar was.
Ja, nou, misschien was het makkelijker om te liegen, ik weet niet. Maar er waren wel systemen om erachter te komen wat wel waar was en niet.
En als je nu dan kijkt, nu het niet meer waar is, ik denk van nou, eigenlijk is er een soort nieuw medium bijgekomen. Je hebt fotografie en je hebt daarnaast, zoals dat dan wordt genoemd, synthetische fotografie. Mm-hmm. Gewoon een nieuw medium en daarbij hoort dan een soort nostalgie van oh, we moeten afscheid nemen van het oude en hier is het nieuwe en hoe moeten we hiermee omgaan?
Nou, ten eerste trouwens, dat hele waarheidsding. We hebben nu ook heel veel nieuwe technologie om te weten wat waar is en wat niet waar is. Maar met manieren die niet visueel zijn. We hoeven nu niet meer zien te geloven. Er zijn zoveel verschillende manieren om dingen te begrijpen. We hebben een hele branche aan physics. Dat gaat over quantum physics. En dat is zeg maar allemaal dingen die we niet kunnen zien. Die ook in onvoorstelbare manieren bewegen. Het hele verhaaltje kunnen we helemaal niet zien. Het is alleen maar dingen meten. Nu kunnen we dat idee van waarheid even loslaten bij fotografie en kijken, denk ik. Ik denk dat fotografie nu zich ineens scheidt tussen twee kanten. Je hebt de kant van de beeldenmakers en je hebt de kant van wat ik bijna ritueel zou noemen van het opnemen van de werkelijkheid. Ik vind beide kanten heel intrigerend. Eén is dat je eigenlijk aan het schilderen bent met foto's, hoe dan ook. Dat is al zo geweest, al de hele tijd, maar nu is het ineens heel erg duidelijk dat we dit aan het doen zijn. En die andere kant is altijd ook een soort van ritueel geweest, maar nu is het ook steeds duidelijker, want we hoeven niet meer foto's te maken om dingen te bewijzen. Dus dat betekent dat alles dat we fotograferen tegenwoordig is puur met nostalgische redenen, denk ik.
Behalve dan de nieuwsjournalistiek.
Ja, dat vind ik een gekke grijs gebied tussen.
Nou ja, daar heb je natuurlijk ook altijd de keuze van de fotograaf om te fotograferen. Dit fotografeer ik wel en dit fotografeer ik niet. Of dit zie ik wel en dit zie ik niet.
Ik vind journalistiek een heel ingewikkelde momenteel. Ik weet niet waar die naartoe gaat, eerlijk gezegd. Want ik zou niet met 100% zekerheid kunnen zeggen, oh ja, journalistiek hoort bij die ene of bij die andere kant. En daarom laat ik het een beetje erbuiten, omdat ik het nog niet weet. Want inmiddels is het zo, nou, journalistiek werd vaak gebruikt om verhalen te vertellen en ook de waarheid van die verhalen te bewijzen. Als je dat niet meer kan doen als bewijs, voor mij is het meer misschien een persoonlijke middel geworden om die verhalen te ontdekken. Maar het is niet meer dat wij die foto als document kunnen gebruiken van kijk, dit is aan de hand hier. Of ik vind dat heel moeilijk, want dat vind ik de grootste verandering in deze nieuwe omstandigheden.
Nou ja, dat is ook wel het probleem van de journalistiek op dit moment.
Ja, en daar is de grootste issue mee, toch? Hoe kijken we nu naar feiten en naar verhalen? Maar tegelijkertijd is het ook misschien gezond, want de verhalen die we vertellen zijn altijd vanuit de perspectief van één persoon. En dat is altijd zo geweest. Maar we hebben wel iets van 50 jaar lang de journalist als een archetype gehad. Die werd gepresenteerd als iemand die geen perspectief had. Hij was alleen maar een waarheidsneerlegger. dat is dus nooit zo. Dat is heel erg onmogelijk. En dat zie je ook nu bijvoorbeeld in hoe we hele geschiedenissen moeten herschrijven. De illusie van de perspectiefloosheid is ineens helemaal weg. En natuurlijk creëert dat een enorme chaos, want dan weten we niet meer, oké, maar wat is wel de functie van, hoe moet een journalist nou omgaan met de waarheid? Hoe moet hij zijn werk presenteren? Hoe moeten we foto's blijven gebruiken? Nou, daar moeten allemaal nieuwe systemen voor gebouwd worden. En ik heb echt geen idee wat voor vorm dat gaat nemen, want ik vind dat echt een enorme soort van chaos tot de huidige stand van zaken, zeg maar.
Als ik nou zo naar jou luister, dan zie jij eigenlijk alleen maar meer mogelijkheden om een waarheid te maken of om de maakbaarheid van het beeld optimaal op te rekken. Daarnaast zie jij ook wel dat het in de kunst een heleboel beperkingen leven die jou dan weer op een andere manier beperken in het maken van ja, jouw werelden, of in ieder geval het tentoonstellen van jouw werelden.
We hebben heel veel tools in de wereld vandaag om verhalen te vertellen en om te kijken naar de wereld. En er valt veel te begrijpen momenteel, want alles staat ondersteboven. Van echt overal, letterlijk. De crisis, toch noemen ze dat. Maar een van de dingen dat ik zie is dat is misschien door de internet dat alles wordt zo geoptimaliseerd. En het is al 20 jaar dat dingen steeds optimaler worden. En dat heeft alles geraakt. Het heeft mensen geraakt, want we kijken allemaal naar dezelfde filmpjes. We kijken allemaal naar dezelfde kattenvideo's. Maar ook naar dezelfde niche kunstvideo's zelfs. En we ontdekken allemaal dezelfde interessante keramieke vaas. En we ontdekken allemaal dezelfde gekke paard die een raar ding doet. En alles dat we doen is in dezelfde zeitgeist.
Nou ja, en ook hoe we eruit gaan zien.
En we hebben dezelfde filters aan en al die dingen. Maar toen globalisatie begon, het was de grote belofte dat we de wereld, we zouden bijvoorbeeld alles kunnen hebben van de hele wereld overal. En een soort van enorme diversiteit aan culturen en spullen en interessante dingen zou ontstaan in iedereens leven. En dat is tot een zeker punt ook gebeurd. Maar door die optimalisatie wat er nu aan het gebeuren is, is ik was net verhuisd en ik had een lamp nodig. En ik ben overal online gaan kijken voor een mooie lamp. En ik ben wat dat betreft echt een hele obsessieve persoon. Een professionele marktplaatser. Ik vind tweedehands dingen heel interessant, maar ik was eigenlijk ook op zoek naar iets nieuws. Even kijken wat ik kon vinden. En ik realiseerde me dat we hebben momenteel over de hele wereld, in alle prijsklassen, alleen maar 7 verschillende lampen ongeveer, die we kunnen kopen. Allemaal voor verschillende materialen misschien, of net iets betere kwaliteit, wat dan ook. Maar het zijn 7 modellen. Je hebt die ene die lijkt op een lantaartje, en die ene met een soort van boog, en eentje met een balletje erop, en wat dan ook. Maar de keuze is minimaal.
Ondanks alle nieuwe invloeden, alle culturen, alle bijdragen.
Het is geoptimaliseerd voor wat het meest verkoopt. En alle fabrieken zijn daarop ingesteld ook. Dus je hebt een algoritme dat kijkt naar wat het meest populair element is van deze markt. En die element wordt telkens meer gepusht tot het punt dat alle andere bijzondere rare outliers, die worden helemaal weggeduwd uit de landschap. En toen realiseerde ik me, wacht even, er zijn ook alleen maar iets van 5 banken. Je hebt de bank die een beetje rond is en je hebt de bank die een soort van boxy bank. En toen keek ik om me heen en toen dacht ik, ik woon in een soort van hele rare geoptimaliseerde nachtmerrie. Want alle interieurs zijn allemaal, je hebt 7 keuzes. Je hebt 7 keuzes om je hele leven in te richten. Omdat het zo optimaal is geweest. En nou ja, uiteindelijk ben ik gewoon tweedehands spullen gaan kopen. Maar dat ging maar steeds verder en verder. Want als kunstenaar ben ik de hele tijd bezig met bijvoorbeeld, om te kunnen overleven moet ik telkens te maken hebben met fondsen. En je moet projecten indienen. Je moet aanmeldingen doen voor residenties of wat dan ook. En je kijkt niet alleen maar naar je eigen projecten, maar je kijkt naar projecten die daar succesvol in zijn geweest. En je begint te kijken dat diezelfde soort van optimalisatie is aan het gebeuren in onze kunstwereld en de verhalen die wij vertellen. We zijn momenteel de hele tijd naar elkaar aan het kijken, naar wat de meest succesvolle verhalen zijn. En daar gebeurt er onbewust, op een massaal niveau, we optimaliseren onszelf naar al deze dingen. En wat er gebeurde dus, was dat syndroom van de 7 lampen, dat gaat ineens ook in de kunstwereld leven. En ineens zijn die gekke outliers en de spannende dingen, die worden ineens weggeduwd van het landschap. En het is niet het is niet een censuurding. We willen graag die dingen zien. We willen ze heel graag zien. Iedereen wil het zien. Maar het probleem is dat het systeem, dit soort semi-algoritmische manier van werken, alles wordt weggeduwd voordat het getoond kan worden. Dus misschien heb je wel een paar mensen die op zoek zijn naar gekke outliers, maar tegenwoordig is de aanwezigheid van deze 7 thema's dat we hebben zo sterk dat het bijna onmogelijk wordt om deze nieuwe gekke dingen te vinden ertussen. Want natuurlijk ook als je nu een aanmelding hebt voor een residency. In het verleden had je alle mensen van je land bijvoorbeeld die gingen zich aanmelden. Maar inmiddels kan letterlijk iemand op het hele planeet een aanmelding doen. Dus het is niet gek dat je ineens 1500 mensen krijgt. En jouw residency heeft ook fondsen van de regering. En de regering die kijkt ook naar wat de meest succesvolle thema's zijn. Dus ineens heb je dus dat musea's en galerieën en kunstinstellingen, die zijn allemaal zichzelf een beetje aan het nadoen. Een beetje. Zo van, bijvoorbeeld gender is nu heel hot. En dan ineens is onze hele cultuurlandschap alleen maar een grote genderfeest. Ik heb geen probleem met die thema, maar ik heb wel een probleem met het feit dat ineens alleen maar daarover gaat. En dat creëert ook een enorme backlash. Dus de mensen die daar eigenlijk wel maatschappelijke veranderingen in willen brengen, die krijgen overexposure. En dat creëert eigenlijk alleen maar een averechtse reactie vanuit de gemeenschap. Want bijvoorbeeld, we hebben gelukkig heel veel voortgang gehad met queer rechten en queer visibility en trans rechten en dit soort dingen. Maar de realiteit is dat op een gegeven moment is de overexposure zo heftig geweest dat er kwam een hele logische backlash vanuit de conservatievere kanten van onze gemeenschap. En ik denk niet dat we onszelf moeten uit het zicht moeten houden, maar ik denk wel dat als je jezelf zo aanwezig maakt dat iemand je niet omheen kan, ja, je wordt ook gewoon een soort van belemmering voor ze. En dan krijg je dus een agressieve tegenstroom.
En dat is dan specifiek in gender. Maar je ziet dat ook in, dit is dan van de 7 lampjes, hebben de gender, maar...
Nee, gender gebruik ik nu trouwens vooral omdat ik in de homokunst zit. Dus daar komt het heel dichtbij. Mijn huisje, zeg maar. Maar inderdaad, ik zie bijvoorbeeld, het gaat over migratie, dat is één van de thema's. Daarna heb je gender, daarna heb je...
Grootstedelijkheid is ook nog wel een ding. We hebben nu ook de mensen die zich buitengesloten voelen. Die kunnen ook nog aanvragen gaan doen.
Ja, minderheden en... Dit is heel gek om over te hebben. En dit is het probleem van dit soort thema's. Want het klinkt ineens alsof ik er tegen ben. Ik ben een lid van al deze groepen toevallig. Ik ben een immigrant, ik ben homo en ik ben weggestuurd uit mijn familie. Ik weet niet, er zijn zoveel minderheden waar ik aan horen, zeg maar. Maar ik ben ook bewust van het feit dat ik best wel een uitzondering ben in de gemeenschap. En ik wil mezelf niet onder iedereen's neus duwen. Ik wil dat mensen mij leren kennen. Maar ik wil dat dat een zachte, tedere ervaring is. Ik denk dat op het moment dat de algoritme daarmee begint te spelen, dat wordt een vorm van onmenselijke overexposure. Dat is waar ik bang voor ben. Elke element dat we horen van deze verhalen wordt gemaakt door mensen. En dat is allemaal in zijn eigen bestaan wel menselijk en zacht misschien. Maar de algoritme pakt het allemaal en maakt er een enorme bundel van. En dan verliest het dus dat zachtheid. Want dan krijg je alleen maar een bombardement aan bepaalde verhalen of bepaalde dingen. En dan krijg je een vervorming van de gemeenschap, want dan ineens denken mensen hele rare dingen.
Nee, dus het komt eigenlijk door de optimalisatie, waardoor we tot die 7 lampjes zijn gekomen. Eigenlijk door de optimalisatie van die 7 lampjes, waardoor die 7 lampjes steeds meer die 7 zijn geworden. Het waren er eerst nog 85.000 en nu zitten we op 7. Waardoor je eigenlijk ziet dat de kunst eigenlijk ook daarin wordt gevormd. En het mooie van kunst is toch eigenlijk wat er wordt gezegd, dat kunst geen doel op zich kan hebben. En zo wordt het altijd tot een soort doelmatigheid gemaakt om te voldoen aan een zekere activistische blik. Het moet urgent zijn, het moet actueel zijn, het moet dit, het moet dat. En ook nog binnen een van die 7 lampjes passen.
Ja, precies. We vragen best veel van de kunstenaar ook. Want om in die 7 lampjes van de kunst bij te horen, binnen kunstenaar zijn, moet je eerst jezelf compleet uitleggen aan een fondsen of aan een culturele instelling. Dat was ooit de baan van een curator. Die ging je helemaal uitpluizen en die ging allemaal een analyse maken van je neuroses en weet ik veel wat. En het is eigenlijk heel gek als je jezelf, het wordt net als social media, als je jezelf moet presenteren, dan ga je niet praten over je neuroses. Niet alleen maar omdat je het niet graag deelt misschien, maar als je het wel zou doen, dan komt het ook zo raar over als ik zeg... Oh, ik ben een heel bijzonder raar persoon, omdat ik dit en dat... De mythologieën van de mensen die we waarderen... kunnen niet verteld worden door die persoon zelf.
Daar heeft die persoon de kunst voor.
Ja, precies. Daar heb je het voor gemaakt. Er was ooit een schilderkunstenares die zei... Ja, als ik zou kunnen zeggen wat ik denk... zou ik het niet schilderen. Dat is voor mij de kern van kunstenaar zijn. En als je weet wat je kunst gaat doen... dan is het eigenlijk meer een soort van design. Want je hebt het al uitgepluist in gedachten voordat het bestaat. En als je weet wat kunst gaat doen... dan is dat hele verrassingsaspect ook helemaal weg. Dus dan is het niet echt kunst meer. We hebben activistische kunst die heel goed werkt als activisme. En ik vind dat hele goede creatieve vormen van activisme. Maar voor mij, omdat ik naar alles kijk met de blik van over 50 jaar, hoe kijk ik hier naar? Ik zie dat als een andere vorm van creatieve uiting. Ik zie dat niet als kunst. En ik zie dat niet als minder ook. Het is iets anders. Maar voor mij, omdat het zo makkelijk te begrijpen moet zijn... het gaat over impact maken en niet over verrassing. En het gaat niet over erkenning. Het gaat meer over bewustmaking. Dus voor mij zijn dat doelen die niet bij kunst horen. Maar misschien ben ik wat dat betreft veel te veel een purist. Nou ja, dat is dus ook een van de zeven lampen van de kunstwereld. Alles moet een vorm van activisme zijn... En het ding is, we kijken naar de kunstenaars van 100 jaar geleden en alles lijkt op activisme in hindsight. Want iemand die zich durft bloot te stellen op zijn volledige waarheid, dat is een politieke actie eigenlijk. Iemands bestaan is altijd politiek. Want er zou altijd iets zijn in je dat niet helemaal past bij de gemeenschap. En waar we over na moeten denken. En waar we moeten denken, wat betekent dit voor ons bestaan? Wat betekent dit voor wie we zijn? Wat zijn die verhalen die wij vertellen over onszelf? Dat is het mooiste van hele persoonlijke kunst. Maar dat zijn dingen dat we niet kunnen voorspelen voordat we er zijn. Je moet het eerst gemaakt hebben. Niet weten dat het gaat ontstaan. En je moet het dan zien, niet weten dat je het gaat vinden.
Ik denk dat dat een hele mooie conclusie is. Ik heb nog één vraag. Ga je weer terug naar de fotografie?
Ik vind fotografie zo fantastisch. Ik ben nooit weg geweest.
Je hebt het alleen niet laten zien.
Ik heb er heel veel verschillende relaties met fotografie. Ik heb heel veel artificiële beelden die fotografisch lijken. Dat ik de hele tijd aan het maken ben, maar die laat ik inderdaad niet zien. We zijn niet klaar om te accepteren dat dat ook een vorm van creativiteit is. En ik ga de storm niet in. Ik hoef dat soort ruis niet aan te gaan. Want ik ben meer gefocust op een hele persoonlijke manier van maken. Dus voor mij dit soort grotere sociale gesprekken zijn alleen maar ruis voor mijn praktijk. Niet voor mijn leven, daar ben ik wel de hele tijd mee bezig. Maar in mijn praktijk moeten dingen wat stiller zijn. Maar tegelijkertijd, ik vind ook traditionele fotografie, wat ik zei, het ritueel van foto's nemen en fantastisch dingen om te doen. Een tijd geleden zat ik in mijn kamer en per ongeluk was de gordijn was dicht en er was alleen maar een heel klein gaatje met licht. En dat creëerde dus per ongeluk een camera obscura in mijn slaapkamer. En het is een hele bizarre ervaring dat je ineens een soort van projectie ziet van de buitenwereld in de muur van je slaapkamer. Ik denk daar altijd aan van, wat is het zo gek en bijzonder dat licht dit kan doen? En dat is natuurlijk, de camera obscura is de eerste stap voordat we echt bij foto's komen. Maar we blijven dat doen. We blijven met licht spelen en licht vangen. En wat is dat magisch en prachtig. En daar kan je toch nooit mee stoppen.
Dankjewel Louise voor dit hele mooie en bijzondere gesprek. Dit was de podcast Iedereen Maakt Foto's. De podcast over de waarde van de fotografie van Flowerdeals. Wil je ook een waardevolle foto uit de collectie van een museum onder de aandacht brengen bij alle luisteraars van deze podcast? Laat me dat dan weten. En als vaste luisteraar kan je via de website Vriend van de Show makkelijk een maandelijkse bijdrage doen om deze podcast financieel te ondersteunen. Dan kan ik verder met het verzamelen van deze verhalen over de waarde van de fotografie. Dank voor alle reacties. Ik ben er erg blij mee. Tot snel!